Jij bent onderdeel van de prachtige ploeg die Curaçao naar het WK moet gaan leiden.
Natuurlijk hebben we die nou zo'n patiëntjes erbij, maar we dachten.
Dat was jouw droom.
Dat is mijn droom, ja.
Dat is een beetje jong, toch?
Jij bent dan al die tijd bezig, of heb je ook pauze tussendoor?
Doe niks meer, ik vind het wel genoeg.
Nee, dat weet ik. Als het ziekenhuispersoneel een voetbalteam zou zijn, zou de chirurg zeker met nummer 10 spelen. De sterspeler, het technisch vernuft van de ploeg en de hoogste man op de apenrots. Maar waar de nummer 10 zich op het veld nog wel eens een off-day kan permitteren, is dat voor de chirurg onbestaanbaar. En onze gast van vandaag kan ons er alles over vertellen. Het voetbalpubliek kent hem als de dandy clubarts van eerst Sparta en toen Feyenoord. Zonnebril op en dan op de Vespa naar de Kuip. Maar zijn echte leven speelde zich af in de operatiekamers van het ziekenhuis. En wij zijn benieuwd, hoe beleeft de clubarts een voetbalteam? Maar vooral, wat maak je mee in de operatiekamer? En wat kan de voetballer leren van de chirurg? Dat gaan we vandaag horen van Casper van Eyck.
Dankjewel, mooie intro.
Jij bedankt voor je komst. Ik ga je even introduceren verder voor de mensen, misschien wat jonger publiek die het niet helemaal meer scherp heeft. Professor dokter Casper van Eyck, dat klopt hè?
Klopt.
Chirurg en alvleesklierkankerspecialist. Bekend van de stichting Support Casper, waarin de voetbalwereld best veel aandacht naar uit is gegaan de afgelopen jaren. Bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. En ook vaak aangehaald door René van der Gijpen, een goede vriend van je, dat daar is een beetje gaan verspreiden. En inmiddels met pensioen, begreep ik, toch?
Klopt, ja.
Ja, lekker in Spanje.
Ja, ik zit nu grotendeels in Spanje, klopt. Ik ben één week in de maand ben ik in Nederland om de onderzoekers nog verder te begeleiden en te doen.
Ja.
Maar voor de rest vertoef ik daar en werk ik 2 dagen daar ook op een kankerinstituut.
Oké. Casper, waar we eerst even alles over willen weten is, je zit in de Core podcast, maar hij hangt ook hier overal aan de muur. En jij bent onderdeel van de prachtige ploeg die Curaçao naar het WK moet gaan leiden. En die ploeg bestaat verder uit Core Pod, uiteraard Dick Advocaat.
Kees Jansma.
Kees Jansma.
En Galit Sinou ook, toch?
Ja, die zit er ook. Ja, ja. En
technisch directeur.
Ja.
Maar wij willen daar eigenlijk gewoon alles over weten. Wat gaat jouw rol daar zijn bijvoorbeeld?
Nou, kijk, die rol is natuurlijk anders dan clubarts. Omdat in principe je natuurlijk 16, 18 gezonde spelers krijgt die voor hun land willen gaan spelen. Ja. Dus het belangrijkste is dat je bewaakt, zeg maar, dat ze fit blijven gedurende de tijd dat ze bij je zijn tijdens het trainingskamp. Voor de rest begeleiden als ze blessures krijgen. En daarnaast zorgen dat, zeg maar, de voeding in orde is, dat de hygiëne in orde is van de hotels en zo, dat ze goed kunnen slapen en zo, dat soort dingen allemaal. Dus dat is het belangrijkste. En,
kun je natuurlijk ook nog wel het een en ander van delegeren aan Kees Jansma, denk ik. Hotelletje inspecteren.
Ja, dat weet ik. Van de andere kant hebben we natuurlijk inderdaad, zoals je al aanhaalt, best wel een wat oudere staf. Dus misschien dat ik daar ook nog wel het een en ander...
Met de staf dan met spelers.
dat zou heel goed kunnen, ja.
Maar hoe moet ik me voorstellen? Hebben jullie al een soort stafbespreking gehad?
Wij zijn tenminste de staf, de harde kern zou ik bijna zeggen, die komt echt wekelijks bij elkaar.
Ja.
Natuurlijk om de spelers door te nemen die potentieel voor het elftal zouden kunnen spelen. Ja. En ik sluit daar ook af en toe maar al bij aan, ja.
Okay.
Omdat gewoon een aantal dingen
is dat dan gewoon bij Dick thuis of is dat...
Nee. Dat is op locatie. Op locatie, ja.
Dat zal geen Van der Valk zijn, of wel?
Nee.
Het Amstel Hotel minimaal.
Nee. Het is allemaal heel bescheiden.
Okay,
het is allemaal heel bescheiden.
En zijn jullie al op Curaçao geweest ook inmiddels?
Ja, Dick en Cor en Casey zijn al in Curaçao geweest om kennis te maken en om daar persconferenties te geven. Je kent het allemaal wel. En om iedereen enthousiast te maken. En dat is allemaal prima gegaan natuurlijk.
Ja. Ja, we moeten er natuurlijk serieus over doen. Ik geloof ook dat er serieus over wordt gegaan. Maar het komt voor ons ook een beetje over als 4 mannen die of met pensioen zijn of tegen hun pensioen aanzetten, die er nog eens even lekker
met een
vriendengroep er iets schitterends van gaan maken.
Ja, maar dat moet je niet tegen Dick zeggen. Want ik weet niet of je die, als je die kent, die is zo fanatiek als ik weet niet wat. En die loopt boos weg als je dat soort opmerkingen maakt. Want ja, zo zit hij natuurlijk wel helemaal in elkaar. Hij wil natuurlijk het een keer afsluiten, maar dan wel goed afsluiten. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook wel logisch natuurlijk. Want hij wil er nogmaals het beste van maken. Maar het vervelende is natuurlijk dat hij volledig afhankelijk is van het spelersmateriaal.
Ja.
Dus ja, je moet echt wel hopen dat al die jongens ook voor hun land willen gaan spelen. Ja, en niet in die interlandperiode denken van jongens, het is wel goed. Ik blijf lekker, ik blijf lekker thuis.
En je kan een legende worden dus. Dat kan zeker.
Leo is dat natuurlijk uiteindelijk ook geworden met Mario. Ja, dat was natuurlijk ook geweldig.
Ja. Mocht je nog een teammanager zoeken, ik hou me graag aan.
Nou, die mailbox van iedereen die staat helemaal vol met fysio's en teammanagers. Voedingsdeskundigen en noem het allemaal op. Dus
dat zit wel goed.
Dan even Kasper. Maarten vertelt wel eens over dat hij allerlei vrienden heeft in de voetbalwereld. Bij iedere club waar hij heeft gespeeld, heeft hij zo 4-5 vrienden overgehouden. Maar dat kleeft ook eigenlijk aan jou. Of het kleeft aan jou. Jij hebt ook veel vrienden overgehouden aan jouw tijd in de voetbalwereld.
Ja.
Is daar een verklaring voor? Waarom liggen voetballers jou en andersom?
Ja, ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over het algemeen wel een goede band had met de meeste spelers. Omdat, ze veel vertrouwen in mij hadden. En dat komt denk ik ook omdat ik natuurlijk toch in het Erasmus werkte, wat gewoon een hele grote organisatie is. En dat betekent eigenlijk dat daar alles voorhanden is. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik toch een beetje zenuwachtig was toen ik van Sparta naar Feyenoord ging. En toen dacht ik van jeetje, wat een grote club. En hoe krijg ik dat vertrouwen van die jongens? Maar toen was een van de spelers die zijn kindje, die moest een open hartoperatie ondergaan. Nou ja, en ja, in het Erasmus. Dus ik had dat binnen een week was dat kindje geopereerd. Nou, toen hadden al die spelers wel zo van, die kan wel. Die hebben wel wat in de marge.
Je moest je plek verdienen op die manier.
Ja, precies, ja. En zo gaat dat. Dus ja, uiteindelijk door je kennis en je gedrag dwing je dat ook op een gegeven moment wel af. En ik heb ook wel een hele goede leerschool gehad, want ik was nog niet eens echt dokter. En toen werd ik al clubarts bij Sparta. En daar kwamen toen net Louis en Danny Blind en zo, die kwamen aanzetten.
Ja.
Nou ja, dat was wel even wat anders. En daar moest je wel goed met beide benen op de grond staan.
Je hebt een hoop geleerd van Louis, denk ik, over het medische vak.
Maar het was wel leuk, want ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Maar in die tijd was natuurlijk Ted Troost en zo. Dat waren allemaal die goeroes, weet je wel. En van die moederkoeken en al dat soort gedoe.
Ja.
Ja, daar moest Louis gelukkig helemaal niks van hebben. Want ik was natuurlijk doodsbang dat Louis dadelijk, weet je wel, allerlei andere wegen ging bewandelen en zo. Maar die was gewoon heel met beide benen op de grond en heel straightforward. Van jongens, luister eens, we luisteren naar de dokter, we luisteren naar de verzorger en klaar.
Ja.
Maar Feyenoord zat ook altijd eentje waar al die gasten heen gingen. Niet ter troost.
Nee, dat ik weet. Ik kan even
Kuit,
niet.
Kuit kwam daar veel, weet ik.
Klopt.
Ik ben dat eens ooit een keer. Ik had jarenlang last van mijn patellapees. Dat ging maar niet weg. Toen was ik denk ik jaar of 19 of 18 of zo. En toen was ik via ook bij hem zeg maar terechtgekomen. En toen ging hij met een soort van magneettrilling of zo mijn pees losmaken. Dus de dag daarna zou maar weg zijn. Maar dat was natuurlijk niet weg. Want ik dacht van nou wilde ik die gewoon nog steeds steven. Maar dat je dan van die, dat was wel zo bijzonder. Dan kwam je daar en dan denk je dus in dat foto van bijvoorbeeld Gerard Joling. En dan met iets daaronder, zo'n artikel dat hij, weet ik veel, op vrijdag kwam. Zijn hele stem vol en zijn strot vol. En hij kon niks. En dan was hij bij hem geweest en had hij zo die gekke trillinkjes gedaan. Ja. En dan kon hij zaterdag, weet ik veel, de toppers of zo. Blijft wel fascinerend.
Nou ja, dat is inderdaad heel fascinerend. En dat, want wat een hele hoop mensen niet weten is dat ik ook jarenlang André Hazes heb begeleid. Op al zijn concerten en tournees. En ja, dat was natuurlijk precies hetzelfde. Die had die verloren, bij wijze van spreken, na ieder concert was die stem kwijt.
Hoe begeleid je André Hazes dan?
Wat houdt dat precies in?
Nou, gewoon. André was natuurlijk, die had natuurlijk ook wel zijn mankementjes. Dus, en die vond het toch wel fijn dat er altijd een dokter bij de concerten aanwezig was. En in de loop der tijd was die dokter bijna essentieel om hem überhaupt nog op het podium te krijgen natuurlijk.
Maar moest je hem oplappen of was het meer geruststelling van alles? Want ik had natuurlijk...
Nee, in het begin was het echt geruststellen en was het allemaal... Maar uiteindelijk was het, en dat was toch heel sneu, was het echt allemaal wel oplappen. En tussen de nummers door zuurstof toedienen. Dat soort dingen. Ja, het was echt... Op een gegeven moment was het echt heel sneu. En toen ben ik er ook mee gestopt. En toen heb ik ook tegen me gezegd, joh, ga nou echt in retraite en ga naar een kuuroord en probeer wat aan je gezondheid te doen. En ja, hij was zo afhankelijk van andere mensen die dat niet vonden. En dat was eigenlijk allemaal een heel sneu verhaal. Maar
Dus je bent niet tot het einde bij geweest bij hem?
Nee. Nee, als je die documentaire ziet, dan...
ik heb die gezien, een schitterende documentaire.
Ja. Ja, maar dan zie je ook op zijn begrafenis in de arena één lege stoel. En dat is mijn stoel.
Ah? Waarom?
Nou, omdat ik het zo schrijnend vond hoe hij uiteindelijk in zijn omgeving werd opgevangen. Want de enige hulp die hem kon bieden was hem naar een oord te sturen, ja, dat hij zou afkicken. Ja. En dat hij, en dan ben je pas een echte vriend.
Zeg, want het feit dat mensen hem gewoon nog steeds het podium op lieten gaan. Of
precies, niet? En hij had gewoon echt wurgcontracten, weet je wel. Hij verdiende gewoon een vast salaris en daarvoor moest hij zoveel maal optreden op Ahoy. Hij moest zoveel cd's maken in een jaar. En zo. Ja, en die mensen die verdienen natuurlijk allemaal goud aan.
Ja.
En hij liep daar maar te ploeteren en te doen. Dat was echt.
Ze waren eigenlijk boos op de mensen om hem heen en dat ze hem niet, dat ze niet op de rem hebben getrapt.
Ja. Ja, als je echt een echte vriend van iemand bent, dan moet je echt ook daarin ver gaan en uiteindelijk ook het beste advies geven. En niet zeggen van, joh, neem dan maar een biertje. En,
precies.
Dan moet je echt...
We hebben onze lievelingsrubriek. Dat is de rubriek van de stadionbangers.
Mag ik daarvoor één dingetje? ik kwam één videootje tegen en ik vind het toch even te mooi om
ja, daar komt-ie.
Om niet te delen. Ik... Thomas' oude club AFC speelde tegen Noordwijk. Dit is een aantal dagen geleden was deze wedstrijd. En daar gebeurt zeg maar een soort van mijn droom. Er is een soort van een beetje korte terugspel. De keeper komt uit, geeft hem een gigantische pegel.
Hij waait binnen.
En de andere keeper glijdt uit. Bij ongelukkig staat heel veel wind. Hij waait binnen. Maar het is tegelijkertijd... keepers doen soms een beetje rare dingen. Dus... Je speelt een bal weg en iemand loopt op jou door en die geeft jou een beukie.
Mm-hmm.
Kijk, en als hij echt je voet raakt, je weet het zelf, als je een bal wegschiet en iemand komt met zijn nop op je voet, dat doet serieus heel veel pijn.
Ja.
Maar soms is het ook schouder tegen schouder en dan ga je toch even doorrollen, want dan gaat iedereen, wat is dit?
Ja.
Maar wat gebeurt nou? Deze keeper krijgt het beukie en hij is niet zo heel hard, maar hij ligt zeg maar, het is Lars Jansen, een goede keeper, ik ken hem uit mijn go-ahead tijd nog. Maar hij is aan het doorrollen. Daarna, dus hij heeft niet eens door dat die bal erin gaat.
Oh, lekker zeg.
En vervolgens komen zeg maar, zijn teamgenoten komen juichen, maar hij ligt dus ook. Ja, je kan dan ook niet ineens opstaan natuurlijk om te gaan juichen.
Want
je
hebt nog pijn.
Je hebt nog pijn.
Hij heeft het helemaal niet volledig kunnen beleven.
Het zou kunnen dat hij echt last heeft. Maar ik denk dus dat Lars, zeg maar, door een beetje territoriaal te doen, dat hij gewoon zijn enige kans in zijn leven waarschijnlijk om ooit te juichen
lekker
verpest heeft. Dus laten we even kijken.
Voor wat?
Verpest.
Op Jansen. Jansen kan de bal nog net op tijd wegschieten. Maar wat gebeurt er met die bal van Jansen? Wat gebeurt er met die bal van Jansen? Ja, die schiet helemaal door.
Oh, arme jongen. Hij heeft het helemaal gemist.
Ja,
dus ik eigen doelpunt gemist.
Ja, dus ik zat er naar te kijken en ik denk, jezus man, dit is...
Ik stond op het veld toen Erik Cummins
tegen Excelsior
met Go Ahead Eagles ook zo'n doelpunt maakte. Maar hij randt hem echt gewoon blind weg. Maar Erik, hij wilde ook niet scoren, maar hij schoot hem daadwerkelijk heel ver en die waaide over de keeper heen. En die zag hem dus wel erin gaan, maar ik zag ook aan hem, we hebben die beelden niet paraat. Die wist niet wat er gebeurde, dus hij heeft er ook niet van genoten. Hij keek zo'n beetje zo verdwaasd om zich heen, terwijl dit is het moment om op je knieën te gaan. Ja.
Ik heb
dat echt kwalijk genomen, want je moet het nemen.
Ik kreeg van onze vriend van de show Bretty doorgestuurd en met de vraag erbij, hoe zou je juichen?
Ja.
Ik denk, vliegtuigen.
Ja.
En hij zei, ik ga op één knie en ik doe de AK-47.
Ja, dat is toch dat is toch wel wat hij had moeten doen.
Ja.
Maar over dromen gesproken, ik stuurde jou denk ik een filmpje van Jong AZ afgelopen maandag.
Dat was jouw droom?
Dat is mijn droom, ja.
Vertel even wat er...
Ja, ik weet niet hoe die gozer heette, maar hij heeft in ieder geval eerst gescoord.
Ja, het was gewoon een aanvaller volgens mij.
Won met 1-0 en uiteindelijk... Ik heb alleen de beelden zien dat hij op goal stond.
Dus ja, de keeper raakte geblesseerd.
Raakte geblesseerd maar was al uitgewisseld. Ja. Dus toen moest hij op goal.
En hij houdt de nul.
Ja, hij heeft de nul gehouden.
Hij pakte een paar balletjes.
Dat kan het leven dan mooi zijn.
Dat ik dat nooit heb meegemaakt, dat blijft smet op mijn carrière.
Dan nu echt de stadionbangers, daar gaan we.
Leandro Bacuna. Hoe, 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 hoe.
We hebben er deze week de Jordan Henderson editie van gemaakt. Er gaat ook geen dag voorbij dat wordt benadrukt dat Jordan Henderson naar Ajax is. Dus we kregen ook een paar inzendingen.
Noem je hem al Hendo ook of niet?
Ik ben dichtbij.
Het scheelt niet veel.
Even kijken. Deze kwam... Fokker, jij kreeg er eentje.
Ja, op de beat van... de beat is altijd moeilijk voor mij. Maar laat de zon in je hart. Dat is... dus dan gaat hij... Henderson in je hart. Hij vecht voor iedere bal en iedere meter. Geen club is er beter. Dat is dus iets beter, toch?
Oké, redelijk. Redelijk vind ik hem. Even kijken. Ik had... deze vind ik wel aardig. Die komt van ene Jelle. En dat is op Sting. Englishman in New York. De kracht zit hem vooral in het refrein. Dus ik ga eerst even snel het couplet doen. Dat is... Even kijken, hoe gaat het? Thomas, help me even hoe de deun van het liedje gaat. Ah ja, ik wil geen zandbak, ik wil Amsterdam. De grachten en Jordaan. Maak de oversteek naar Amsterdam. I'm an Englishman in Mokum. Meteen liep hij de hele stad al door, met hazes in zijn oor. Nu kent hij ieder album, he's an Englishman in Mokum. En daar komt hij, oh, Jordan Henderson. Jordan Henderson, he's an Englishman in Mokum. Vind ik goed gevonden.
Knap.
Eens, Thomas?
Ja.
Maar hoe het echt moet, is eigenlijk zo uiteraard zoals...
Vanuit Liverpool.
James Webster dat heeft gedaan. Thomas, wat hebben we gekregen?
Ja, Simon & Garfunkel volgens mij.
Ja.
En ik dacht het nummer Miss Robinson.
Ja. En hij zingt alleen...
Normaal zingen ze Joe DiMaggio, maar daar hebben ze nu Jordan Henderson van gemaakt.
Ja, en hij zingt, deze Webster zingt Jurgen Loves You More. En Jurgen klopt, maar hier moeten we natuurlijk Ajax Loves You More Than You Would Know. Laten we even luisteren. And it's to you, Jordan Henderson. Jurgen loves you more than you will know. Whoa, God bless you please, Jordan Henderson. Jurgen fucking loves the way you play. Hey. Ik zou toch het Ajax-publiek toch voor die tweede gaan. Dan Englishman in Mokum. Is mooi, toch?
Ja.
Eens?
Die laatste gast is ook goed, man. Hij zou er wat mee moeten doen.
Die zanger, ja.
Dus valt echt niks tegen.
Dan nu, Casper, gaan we naar het bestaan als chirurg. Maar eerst als clubart. Je hebt 28 jaar, begreep ik, bij Sparta gewerkt en 12 jaar bij Feyenoord. En dan misschien ook even voor de luisteraar, van wat doet een clubarts zoal?
Ja, ik zeg altijd inspringen waar nodig is. En dat betekent dat wanneer de blessures zeg maar, door de fysiotherapeuten zeg maar, niet behandeld kunnen worden, in de zin dat ze niet precies weten wat er aan de hand is, dan moet je inspringen en dan moet je over het algemeen diagnostiek doen. En daarnaast zijn er ook heel veel huistuin- en keuken... blessuretjes natuurlijk, ja, huiduitslagen of oren die verstopt zitten en zo, dat soort dingen.
Ja.
En daar moet je in bijspringen. En daarnaast moet je natuurlijk toch ook wel proberen een beetje met de tijd mee te gaan om te kijken of je dingen kan aanpassen. En daar bedoel ik dan mee bijvoorbeeld de voeding of wat we gedaan hebben met slaappatroon. Dat soort dingen, ja, daar probeer je wel enigszins innovatief te zijn. En wat ik je net al vertelde, ik was... Als je kijkt in Madrid, daar lopen de spelers van Madrid, die lopen allemaal met een ring waarin hun temperatuur, hun hartslag, hun ademhaling, hun slaappatroon, alles wordt geregistreerd. En dat gaat allemaal zeg maar, naar de clubarts en die analyseert al die data. En dan wordt er gekeken of iemand wel of niet geschikt is om 90 minuten te spelen.
En jij geeft dat toe, dat soort ontwikkelingen? Of,
Nou ja, ik weet niet, maar ik denk dat er... voor een hele hoop clubs het heel belangrijk is om net die kleine verschillen in ieder geval proberen te maken. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is, en dat maak je ook wel veel in de voetballerij mee, is natuurlijk dat als je spelers dingen niet aanbiedt, dan gaan ze erover lopen klagen. Dus,
Is dat echt waar? Is dat wat de voetballer doet?
Nou ja, leer mij de voetballers kennen. Dus wat dat betreft is het ook gewoon zo dat je, dat je het gewoon in ieder geval moet aanbieden.
Ja.
Dat is wel echt zo, hè, trouwens. Dat voetballers, als er iets niet is, dan zijn we er met z'n allen, als de kippen bij, om ze over te zeiken. En, dit moet, en als iets er wel is, dan maak je er of geen gebruik van. Of een beetje half. Ja. Of je doet het een weekje, ja.
Nee, maar dat is natuurlijk het verhaal. En datzelfde geldt, ja, ik heb op een gegeven moment ook yoga geïntroduceerd. Ja, in Amerika, in Engeland, bij topclubs, is dat doodnormaal. Dat je gewoon leert hoe je goede ademhalingen moet doen. En
daar komt er niet doorheen, hoor, bij Curaçao. Dat kan ik wel vertellen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Hij deed bij Sparta ook yoga, totdat Dick Advocaat onze trainer werd. Dat was het eerste wat hij eruit gooit.
Nou ja, hoe dat soort dingen allemaal. Dus snap je? Dus ja, maar ik had altijd zoiets van, ja jongens, degene die er gebruik van willen maken, ja, die pikken het in ieder geval op. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Jullie weten het als geen ander. Een hele hoop jongens die vinden het allemaal wel best. En die gaan het liefst zo snel mogelijk na de training naar huis. En dat is toch in andere landen essentieel anders.
Wat is een beetje hoe jullie de dagelijkse rol van de clubarts voor je zien? Wat je ervaring ermee is?
Nou, die van ons is denk ik 2 keer in de week op de club. 1 keer is hij dan een ochtend even gewoon polshoogte nemen. Hoe staan de blessures ervoor? Checkt hij nog even jongens die dat nodig hebben. En de tweede keer is gewoon op de wedstrijddag zelf. Mm. En dan is het vooral bedoeld voor als er echt iets ernstigs gebeurt. Een hoofdblessure of dat soort dingen. En dat lijkt mij voor clubartsen, je bent dan wel gelijk bij het meest intense moment van de week. Hè? Een uurtje voor de aftrap in die kleedkamer, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee momenten dat wij contact hebben.
Ook, maar ook gewoon de, het is ook een soort apotheek, toch? Dat als je iets nodig hebt, bel Dokkie even. Mm-hmm. Ja, zo, dat is mijn eerste associatie die ik mee heb. Gewoon alles wat je nodig hebt, ook als je vriendin iets nodig heeft.
Ja.
Pillen voor iets, antibiotica of wat. Iedereen die moet ergens een recept aanvragen. Want ik bel de dokter wel even.
Pillen tegen SOA's worden ook bij de dokter aangevraagd.
Ja, ik ga niet zeggen wie dat bij Excelsior was, maar iemand had echt een hele apothekerskast bij ons in de kleedkamer. Daar kon je alles krijgen.
Ja.
Ik vond het mooi om als... Je hebt bij voetbal toch wel die functies om het team heen. Die worden wel eens vervangen. Zoals de buschauffeur, maar ook de clubarts. Ik denk dat jouw opvolger was, denk ik, Lucas Vogels. Klopt dat?
Klopt.
Die was toen nog clubarts toen ik bij Sparta kwam.
Klopt.
Die was daar denk ik nog 2 jaar was hij nog clubarts. En toen stopte hij ermee, ging hij met pensioen. Toen werd hij opgevolgd door Simon Knops.
Ja.
Die noem ik tot op de dag vandaag nog steeds Lucas Vogels. Dr. Vogels. Dat vind ik altijd zo mooi. Met buschauffeurs ook. Ja. Hadden we Freek. En die ging met pensioen. Die noemen we nog steeds Freek.
Maar jij, Thomas, jij vindt ook...
Dat vind ik het meest verwonderlijke van. In mijn beleving, als je dokter bent, dan heb je wel aardig wat gepresteerd in het leven. Je hebt redelijk lang op school gezeten. Je hebt je sporen verdiend, vind ik.
Je ken wat.
Yeah. Ja, en dan die voetballers, die hebben als ze... die doen nog wel stof, zeg maar. Als ze 35 zijn en ze hebben 6 VWO afgemaakt, daar lopen zij nog mee te koop.
Ja.
Maar de clubarts heet gewoon altijd wel Dokkie.
Ja, dat weet ik. Ja.
Ben je ook zo aangesproken?
Ja, absoluut.
Gewoon Dokkie.
Dokkie, ja.
Ja, dat
maar is dat niet iets... Er zit volgens mij iets in die kleedkamer dat... ik heb erover naast te denken. Maar zijn er 3 functies in een voetbalclub die... waarvan de mensen niet met een verkleinwoordje worden aangesproken. Dat is de hoofdtrainer, de TD en de voorzitter. En bij de rest, als keeperstrainer, Ronald Graafland is Graafie. De assistenttrainer, André Hoekstra, is Hoekie. De dokter is het Dokkie.
Ja, dat klopt.
En zo gaat het met fiches, zo gaat het met teammanagers.
Die teammanager was Buffel.
Was de Buffel.
Bassie, hè?
Ja, of Bassie. Nou, die zo. Er zit iets in ons dat we gewoon iedereen... benaderen we heel vriendschappelijk. Ja. Echt alsof het gewoon totaal zeg maar gelijkwaardig is.
Ja.
En dan zijn er 3. Zeg maar, daar moet je toch een beetje extra respect of zo voor hebben. Of hiërarchie in die club is zo dat zij belangrijk zijn.
Ja.
En daar durf je het niet.
Jij moet toch ooit gedacht hebben, Casper, dan heb je een hele dag operaties waar we zo over komen te spreken, op leven en dood uitgevoerd. En dan kom je zo s'avonds rond 6:30 in de Kuipernes.
Dokkie.
Dan moet je gedacht hebben, jongens, toontje lager mag ook.
Nee, dat heb ik helemaal nooit gehad. Want wat dat betreft loop je al zo lang mee. Ja, dat is gewoon, dat hoort er gewoon bij. En nogmaals, ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ze je niet met respect behandelen.
Dat
meen ik serieus. En kijk, jij wordt als dokter natuurlijk heel vaak in de maling genomen. Maar als die spelers in het ziekenhuis zijn, dan is het echt mijn tijd om ze af en toe in de maling te nemen. Ja.
Heb je wel eens iemand echt goed in de maling genomen terwijl hij in het ziekenhuis?
Enkele keren natuurlijk. Het legendarische is natuurlijk altijd. En dat kon je echt een paar keer doen. Is natuurlijk als je een MRI moet doen. Dan moet je met je knie in dat apparaat voor de MRI, omdat je hebt een probleem met je knie. Maar die MRI's worden natuurlijk ook gebruikt voor je longen, je hart en noem maar op. En dan moet je af en toe je adem inhouden. Dus er zit zo'n microfoontje buiten die MRI-kamer van adem in, adem uit. Nou, die jongen, die speler lag dan met zijn knie in de MRI en dan zat ik aan die microfoon, adem in, adem uit, adem in. En dan op een gegeven moment zei ik niks meer. En dan zag je ze helemaal om zich heen kijken en rood aanlopen. En dan zaten ze met die knie.
Heerlijk.
Weet je wat ik wel altijd ongemakkelijk vond? Als je vanuit Sparta bijvoorbeeld, je raakt geblesseerd en je moest inderdaad een scan laten maken of een foto of weet ik het. Dan ging je naar het ziekenhuis en dan was je gewoon, dan kwam je eraan. En dan was je letterlijk als eerste of tweede of derde aan de beurt. En dan zaten er allemaal mensen in die wachtkamer. Dat vond ik best wel, je werd gewoon voorgetrokken zeg maar, als voetballer zijnde op die momenten.
Ja, dat...
Heb je dat zelf nooit moeilijk gevonden?
Nou, ik heb dat wel moeilijk gevonden, maar ik heb dat altijd geprobeerd om in ieder geval ervoor te zorgen dat zeg maar of voor of na werktijden of tijdens de lunch of zo, dat ik met de spelers daar naartoe ging.
Ja.
Maar ik vond dat zelf ook altijd wel vervelend. En over het algemeen, de meeste jongens vonden dat zelf ook wel vervelend.
Ja, maar vanuit clubs wordt denk ik wel verwacht dat een clubarts die rol wel inneemt. Dat spelers zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.
Ja, want je hebt natuurlijk wel eens dat er dan... er moet een MRI van je knie gemaakt worden. Je raakt op maandagochtend gebeurd op de training. En je ligt aan op die bank. En dan zegt bijvoorbeeld de fysio, oké, je kan morgen een MRI. Ik heb doktersproken, je kan morgen een MRI maken. Dan is een eerste reactie van de trainer. Van, hoezo morgen? Waarom kan dat niet nu?
Nou ja, ik heb dat ook meegemaakt. En uiteindelijk heeft dat ook toegeleid dat een hele hoop conflicten. Dat we met Feyenoord op trainingskamp waren. Dat Jurgensen opnieuw geblesseerd raakte aan zijn knie. En dat was op zondag. En we zouden op maandag terugvliegen. Dan moesten we in Oostenrijk moesten we een MRI gaan maken. Ik zei, ja jongens, ben je helemaal beladen? Ja. Ik zei, dat doen we maandag wel. Nou, dat hele toestanden en weet ik het dan niet. Ik zeg, ja, maar die MRI die moet kwalitatief goed zijn. En die moet ook nog eens goed beoordeeld kunnen worden door een radioloog. Ik zeg, wat heeft het voor zin? Ja, maar we moeten dit en we moeten zus. Ik zeg, ja, het is allemaal goed. Ja. Dus dat uiteindelijk maandag, nou, heeft de hele toestand en uiteindelijk heeft het ook tot een ontslag van de fysio geleid en noem maar op.
Oh jee, oké.
Okay. Dat was, ja. Ja. Maar ja, ik vind dat allemaal, het is allemaal zo overdreven. Want normaal, zij gaat daar echt geen dag sneller door beter worden.
Nee.
Dus,
in mijn ogen waar de dokter ook om de hoek komt kijken is als er een spuit in de poot gezet moet worden. Of in de enkel. Of waar kan je allemaal spuit krijgen?
In je meestal bovenbeen, denk ik, je knie.
Je knie.
Hebben jullie wel eens een spuit gehad?
Ik heb nooit een spuit gehad.
Ja, en dan? Dat was... zo'n cortisonespuit, denk ik. Maar dat was meer... Ik had meerdere problemen. Ik had meerdere klachten. En mm-hmm. Het was nou niet duidelijk welk probleem mijn klacht veroorzaakte. Dus daarom werd dat gedaan.
Maar dat is over het algemeen een soort verdoving. Hè? Als iemand echt last van zijn teen of zijn enkel heeft... dan is dat het, in mijn ogen het laatste redmiddel... om die belangrijke speler toch nog te laten spelen.
Dat
is...
bestaat dat nog?
Ja, wij hebben er een gehad weer afgelopen weekend. Ja. Maar heb jij als Casper, jij hebt dat ook ongetwijfeld vaak moeten doen, een spuit bij iemand gezet waarvan je dacht, misschien is het beter als die niet speelt?
Nee, dat heb ik nooit gedaan.
Oké.
Okay. Nee, eerder andersom. Heel veel meer, vaker andersom, dat de fysio zei van, ja, die kan echt niet spelen. En toen zei ik, ja, ben je wel bezorgd.
Oké. Okay. Ja.
Doen we dat gewoon verdoven en klaar. En,
ja.
Er zijn ook legendarische beelden van. Dat we uit met Feyenoord bij Utrecht speelden. En Leroy Ver, die kon niet spelen op zaterdag. Ik zei, nou, die gaat gewoon mee zondag. Die geef ik gewoon een prik. En dan scoort hij nog ook. En, zo gezegd, zo gedaan. Dus hij scoort. En het eerste wat hij doet, is dat hij keihard naar de bank loopt. En,
oh, lekker.
High five. En,
dan Casper, even over jouw werk als chirurg. En dit is vaak gezegd, is misschien niet zo heel relevant, maar toch de verhalen gaan dat je bijvoorbeeld Steve Jobs hebt moeten opereren en mevrouw Gandhi en allerlei andere grote voetballers. En ik snap dat helemaal niet uitmaakt of hij of zij daar ligt of een patiënt hier uit Rotterdam-Zuid. Maar het verbaast me dat mensen kunnen blijkbaar aanvragen welke chirurg ze willen hebben. Werkt dat zo?
Nou, je kan wel als speler zeggen van, joh, ik wil graag dat die mijn voorste kruisband opereert.
Ja.
En ja, met die liesblessures, ja, dan kwamen ze uit het hele land en uit Europa kwamen ze naar Rotterdam. En,
ja,
daar vroegen ze gewoon of wij dat konden doen.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Dat doen de clubs dan of zo? Die nemen dan contact op met...
Dus Ibrahimovic die was toen eerst hier geopereerd. Toen kreeg hij van zijn andere lease last. En toen zat hij bij AC Milan. En toen waren er nog meer spelers die er last van hadden. Dus dan huurde die zo'n privévliegtuig. En dan kwamen ze vrijdagochtend, landen ze om 7 uur. Op de 16 uur werden ze geopereerd. En om 7 uur s'avonds vlogen ze weer met z'n drieën terug.
En allemaal dezelfde lease klachten.
Ja.
En zie je ook, een beetje raar vraag, maar zie je zeg maar, technisch aan die liezen van die spelers dat je dan te maken hebt met topvoetballen, met atleten vergeleken met een normale lease van iemand?
Je ziet, ja, tuurlijk, want soms is het heel makkelijk als je wat dikker bent. Dan heb je gewoon veel meer ruimte om te opereren.
Okay.
En zeker in die leaseoperatie, ja, dat is een beetje een technisch verhaal, maar dan moet je juist ruimte creëren om goed op matje te kunnen plaatsen.
Ja.
Maar als je zo heel gespierd bent, dan heb je ook je psoaspier. Ik weet niet of je dat
zegt,
maar dat
is een spier. Je boven ben,
ja, maar goed, die zit dus ook nog in je lieskanaal. En als die heel dik is, dan heb je helemaal geen ruimte in het lieskanaal om te opereren.
Okay.
Dus dat is bij voetballers is dat wel een stuk lastiger.
Dus voetballers zijn in de regel moeilijker te opereren? Dan...
Nou, zeg maar sporters in zijn algemeenheid.
Ja, oké. Okay. En wat me toch ook ongemakkelijk lijkt, want je hebt een grote status bereikt als chirurg, ook als in de vorm van alvleesklierkanker. Maar je weet, mensen met die ziekte, die zijn ten einde raad toch vaak. Want die zijn vaak, hebben een heel slecht vooruitzicht. Maar dan is vaak, als mensen in paniek zijn, dan is hun laatste redmiddel misschien wel googlen naar de specialist. En dan kom je eigenlijk vrijwel altijd bij jou uit.
Mm-hmm.
Maar jij kan natuurlijk niet iedereen helpen de hele tijd.
Dan moet er een soort wachtrij
ontstaan.
Nee, dat klopt. Dat laatste, dat valt nog wel mee. Dat kunnen we over het algemeen nog wel werken. Maar je moet niet vergeten, en dat is ook een van mijn motto's altijd, dat enerzijds zijn we er om te behandelen natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat wordt, vind ik, heel erg onderschat vaak, is ook goede begeleiding.
Ja.
Ook mensen begeleiden naar hun einde. Ja, dat kan ook heel dierbaar zijn en heel dankbaar zijn.
Ja.
En dat is ook heel belangrijk. En nogmaals, ja, hoe het natuurlijk ook altijd werkt, is als zeg maar het laatste, de last resort, mm-hmm. als die zegt, joh, er is niks meer aan te doen, ja, dan geeft dat ook een bepaalde rust voor de mensen.
Ja, maar en jij bent dan vaak de last resort, ja. denk ik, voor mensen, ja. Lijkt me wel een zware...
Ja, dat is niet altijd makkelijk, nee, dat klopt, maar ja, het wordt wel heel erg gewaardeerd en... Ja, het is een soort roeping ook, denk ik, eerlijk gezegd.
Voor de mensen die dat eigenlijk niet weten, alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker. Ik geloof dat de vooruitzichten zijn nogal slecht.
Ja, zeg maar 3000 mensen in Nederland krijgen alvleesklierkanker en er overlijden er 2998.
God, ja.
Dus dat is nog gewoon heel slecht, prognose.
En kan je ons eens meenemen naar die operatiekamer? Dat doe je er een aantal per week, misschien wel tientallen per week, denk ik. Hoe is dat?
Operaties van die alvleesklier, die duren over het algemeen, duren die 6 tot 8 uur. Dus het is niet zo dat we daar van 3 op de dag deden.
Oh jee. Ja. Gewoon heel technisch, het duurt dus heel lang. Jij bent dan al die tijd bezig of heb je ook pauze tussen?
Nee. Ik ben nooit zo van de pauzes geweest.
Ja.
Maar je gaat gewoon in één stuk door en dat is... je merkt, de tijd heb je totaal geen idee van. En ik heb dan altijd een muziekje op de achtergrond.
Wat wordt er gespeeld?
En dan, ik ben nogal van Counting Crows en zo, dat soort dingen. Mm-hmm. En Kings of Leon en zo, dat vind ik dan allemaal heerlijk.
Een beetje meezingen.
Ja. Ja, en dat, ja, ik vind die zangers vind ik helemaal super. En die geven zich 100%. Nou ja, dat moet ik dan tijdens de operatie ook doen. Dat is meer mijn...
Maar dan ben je gewoon 6 tot 8 uur gewoon non-stop.
Ja, ja.
Is het gezellig opereren?
Het kan heel gezellig zijn, ja. Tuurlijk, je probeert het altijd zo gezellig mogelijk te maken. Dat is, over het algemeen ben je toch wel een ingespeeld team.
Ja.
Dus,
heb je daar ook zo'n soort teamdynamiek als bijvoorbeeld bij Feyenoord of bij Sparta?
Ja, het is heel anders. Kijk, ik was altijd toch een beetje gevreesde chirurg, als ik eerlijk ben. Want ik verwachtte heel erg dat mensen ook die operatie voorbereid hadden. Dus je moet voorstellen dat je aan tafel staat en dan deed ik zo.
Handje op.
Hield ik mijn hand op.
Ja, en dan, dat is niet snel genoeg.
Skalpel 12.
En dan moesten zij precies weten welk instrument erin moest.
Uh-huh.
Want ja, als je als zuster meekijkt, ja, dan weet je wat ik nou nodig heb.
Okay.
Toch? Dus. Ja. Dus ja, dat was altijd nogal... Maar als dat eenmaal gaat lopen en iedereen weet dat je daaraan moet voldoen... Ja, dan heb je gewoon een geweldig team en dat ging echt supergoed.
Dus niet binnenkort een claim aan je broek van autoritair gedrag?
Nee, echt grensoverschrijdend. Nee, helemaal niet. Nee, dat niet, nee. Daarvoor niet in ieder geval.
Maar wat gebeurt er dan wel als het juiste scopeltje niet in je hand werd?
Nou ja, dan vroeg ik wel of ze alsjeblieft ook mee wilde denken en mee wilde kijken en noem maar op. Ja, als je een knoop gelegd hebt, ja, wat moet je dan? Dat heb je dan nodig? Ja, dat is een schaar om de draadje door te knippen, ja. En als ze dat na 3 keer nog niet door hadden, ja, dan werd ik altijd wel een beetje dat ik dacht van, wat heb ik nou in hemelsnaam aan tafel staan?
En dit is misschien een hele rare metafoor. Ik weet niet of jullie... dit ooit ook hebben gehad, maar als je in de... dan gaat die verhaal altijd naar vriends kijken als ik zeg dat er een rare metafoor komt. Maar als je soms in de auto zit en je moet bijvoorbeeld iets ergens gaan inparkeren. Ik heb dan wel eens dat ik dan bijvoorbeeld de muziek uitzet en dat je dan heel... of als het donker wordt, dat je ineens je muziek uitzet en dan ga je heel... dan ga je heel geconcentreerd lopen doen. Nou ja, jij bent de witte lucht. Maar heb je ook wel eens tijdens een operatie zo'n moment dat je, weet ik veel, dat even... om je heen juist stil moet zijn.
Nee, maar als het zo gaat bloeden en snap je, dan gaat alles uit en dan is het gewoon
alle hens aan
concentreren, alle hens aan dek. Ja, absoluut.
Na die open, dus stel je hebt 8 uur geopereerd en je loopt naar buiten, het is klaar. Stort je dan niet gewoon in? Letterlijk 4, 8 uur lang concentreren, dat kan toch bijna niet?
Ja, ik ben dan wel moe, dat moet ik wel zeggen. Ja, dat is zo. Maar goed, dan ga je even rustig zitten, een kop koffie en zo. En dan kom je langzaam wel weer bij.
Dan gaat het eigenlijk wel.
Ja.
En kan je dan de dag daarna weer? Of moet je dan Net zoals...
soms had je dan dat je twee uur even bijgekomen was. En dan kwam er weer een spoedoperatie. En helemaal in het begin van de levertransplantaties, hoe dat allemaal opgezet is. Ja, dan gingen we naar Duitsland. Gingen we met zo'n kleine vliegtuig gingen we die levers halen. En dan zetten we hem er in Nederland ook weer in. En
dat is er echt, er zit heel veel tijdsdruk achter dan ook.
Toen de tijd zat er gewoon heel veel tijdsdruk achter. Nu heb je allerlei machines om die lever, zeg maar, op perfusie te houden, zoals dat heet. Dus dan spoel je hem als het ware door met goede vloeistoffen, zodat hij gewoon heel goed kan blijven functioneren buiten het lichaam. Ja. Zodat je hem op normale tijden erin kan zetten, zeg maar. Hetzelfde geldt met niertransplantaties.
En zit er een soort van max aan? Hoeveel je kunt opereren in de week, bijvoorbeeld hoeveel uur?
Nou ja, dat is wel ongetwijfeld de max gaan zitten. Alleen, ja, die
ruimte is er gewoon.
Die is niet wettelijk vastgelegd, laat ik het zo maar zeggen. En dat is natuurlijk nu allemaal wel heel anders dan vroeger. Kijk, vroeger ging ik op vrijdagochtend het ziekenhuis in. En dan kwam ik maandagavond eruit. Had je dienst, had je weekenddienst. Ja, dat is natuurlijk nu allemaal niet meer voor te stellen. Ja.
Bestaat er ook zoiets als een soort van chirurgconditie? Dat als je als voetballer aan het seizoen begint, dan moet je echt even een beetje inkomen. En dan merk je, ik ben standaard de eerste oefenwedstrijd heel erg slecht. Ja, ja. En dan moet je er weer een beetje in. Maar dat is natuurlijk in jouw vakgebied eigenlijk niet echt ruimte voor.
Dat kennen wij niet zo.
En trainen?
Nou ja, kijk, wat heel raar is, het is wel goed dat je het vraagt, is dat er relatief gezien weinig aan echte handvaardigheid wordt gedaan. Dat klinkt heel, maar dat is, en dat zou heel goed zijn. En ik
gaf het is toch ook gewoon skill, of niet?
Ja. Precies, ik gaf de assistenten, zei ik altijd als het herfst was, ik zeg neem nou maar wat blaadjes mee naar huis en dan ga je die blaadjes aan elkaar hechten. Dan moeten die blaadjes op tafel stil blijven liggen en dan moet jij zorgen dat er toch een knoop in komt. En zo, dat soort technische vaardigheden, ja, die moet je gewoon echt wel proberen op te doen, want dat is gewoon heel belangrijk.
Dus, het is wel interessant, want het is een technisch moeilijk uit te voeren operatie, las ik wel eens. Maar hoeveel procent van daarvan is, zeg maar, gewoon handvaardigheid, skill van wat jij moet doen?
Nou, ik denk dat, zeker bij die Alvinsky-operatie, kijk, die Alvinsky die ligt helemaal centraal in de buik. Er lopen alle grote bloedvaten door die van vitaal belang zijn, zowel voor de darmen als voor de lever, et cetera, et cetera. Dus, en zo'n bloedvat, dat is een ader. En een ader, ja, ik zeg altijd, die wand van een ader, dat is als een soort vloedje van check, weet je wel.
Ja, ja.
Dus ja, als je daar met een mes of een schaar of wat dan ook tegenaan zit, ja, dan zit er een scheur in en dan gaat bloeden en dat bloedt allemaal als een tijger.
Dus dat maakt het vooral moeilijk dat er heel veel dikke aders omheen lopen.
Dus dat is gewoon echt, heel zorgvuldig. En je moet heel goed nadenken. Je moet echt een hele strategie van tevoren hebben, omdat je altijd natuurlijk tegen een complicatie kan aanlopen. Ja. Maar die complicatie die moet je dan weer kunnen oplossen. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld aan de bovenkant van een bloedvat en de onderkant van een bloedvat eerst helemaal vrij legt voordat je naar het bloed vanzelf toe gaat. Zodat als er wat gebeurt, dat je het kan afklemmen en het niet heel hard gaat bloeden. Dus je moet echt een hele strategie voor een operatie. Echt een heel strategisch plan.
Dus op basis van meerdere scans ga je zitten en maak je een soort formatie en opstelling eigenlijk. Ja. Van wat je. Oké. Okay. En ben je dan nog wel eens verrast door wat je tegenkomt?
Ja. Want wat iedereen denkt is dat iedereen hetzelfde is van binnen.
Ja, precies.
Ja, dat is dus totaal niet waar.
Je schrikt ook wel eens van wat je ziet. Of
nou ja, schrik. Je bent soms zelfs verrast door de anatomie. Maar tegenwoordig met de kwaliteit van de scans vooraf. Ja, ben je daar over het algemeen. Kom je wel heel goed beslagen ten ijs. Maar dan nog is het gewoon 3D altijd heel anders dan dat je het op een scan ziet.
En wat maakt jou een goede chirurg? Waar zit dat in?
Nou, ik heb het geluk dat ik ambidexter ben. Dus dat is...
Tweehandig.
Dat zou jij dan altijd weten wat het is. Kan ik me irriteren aan jou, zeg dat jij dan weet wat ambidexter is.
Dat is wel vet. Ja, dat je dat... Maar dat is een godswonder. Dat hebben niet veel mensen natuurlijk.
Nee, dus dat is...
Maar met tennis ook over...
hij heeft geen backhand. Hij heeft twee keer voorhand.
Nee, maar dan ben je veel te laat over het algemeen. Dus dat werkt niet. Nee, dus ja, met opereren had ik dat. Wat een hele hoop mensen ook niet weten is dat je heel... Het instrumentarium is over het algemeen altijd voor rechtshandigen gemaakt. Ja. Want je hebt een schaar voor linkshandigen en voor rechtshandigen.
Ja.
Dus je hebt een beetje de Wesley Snijder van het Erasmus MC.
Nou, nee, dat wil ik nou niet zeggen.
Hij snijdt ze met links en met rechts.
Nou ja, dus mij maakt het niet uit om te hechten of te snijden met rechts of links.
Maar dat is echt een voordeel ten opzichte van anderen.
Sorry. Ja, tuurlijk. Want je moet voorstellen, als je het buik openmaakt... je moet daar hechten, terwijl hier de borstkas loopt. Ja, dat is wel lastig als je dan alleen maar links bent.
Ja.
Dus dan is het wel handig als je dat rechts kan doen.
En wanneer kwam je erachter dat je dat had?
Nou, dat had ik al relatief best wel vrij snel, eerlijk gezegd.
Maar
ik heb er ook gewoon echt daadwerkelijk op getraind ook.
Maar was het op de opleiding of was het al daarvoor?
Tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding.
Hoe train je op tweehandigheid?
Ja, door gewoon te gaan doen. En wat ik al zei, ik nam draadjes mee naar huis en hechtmateriaal mee naar huis van het ziekenhuis. En dan,
blaadjes echter.
Een muurtje.
Ja, dat ging een blaadje. Ja.
God, wel weer apart.
Tja. En is zo'n operatie uitvoeren, vind je dat ook echt leuk? Als je een alvleesklier gaat opereren, is dat een uitdaging en ben je een soort van opgelucht als het gelukt is? Of heb je stiekem ook, natuurlijk het gaat om leven en dood, is heel groot, maar vind je het eigenlijk ook heel erg leuk wat je aan het doen bent?
Nou, die operaties uitvoeren en zo, dat is natuurlijk, ja, dat is toch wel super dat je dat überhaupt kan. Ik blijf het nog steeds magisch vinden dat iemand, zeg maar, 8 uur onder zeil is. En dan ben je om 4 uur klaar en dan ga je naar de afdeling, dan ga je allerlei dingen doen, weet ik het dan niet. Dan voordat ik naar huis ging om 6:30, 7 uur, dan ging ik nog even op die C langs en dan lag die man daar alweer te praten en te doen of er niks gebeurd was. Terwijl die 6 liter bloed had verloren en 8 uur onder narcose was geweest.
U moest eens weten wat er allemaal is gebeurd in die buik.
Ja, dat wil je allemaal niet weten. Zo. Nee, dat is echt, dat blijf ik toch nog steeds echt een wonder vinden. Dat is echt zo, bizar.
God, en toch bij bijna elke job, en de voetballer heeft er ook last van, sluipt na verloop van tijd een beetje de routine of gemakzucht erin. Maar dat kan jij je...
Nou ja, wat ik al zei, je moet goed realiseren dat iedereen van binnen zo totaal anders is. Ja, qua bloedvatverloop, qua consistentie. Hè? Dus bij de ene is de alvleesklier heel vast, bij de andere is die heel slap. En dus, er zijn zoveel variabelen dat het echt iedere keer weer anders is. Ja. En dat maakt het ook wel weer leuk en uitdagend, gezegd.
Heb je angst om iets fout te doen?
Nou, je bent wel... Kijk, ik ben begonnen, dat is ook wel een leuk verhaal. Of leuk, maar ik ben begonnen als borstkankerchirurg. Want ik moest eerst leren wat kanker was en komt borstkanker natuurlijk heel veel voor.
Ja.
En waar ik toen s'nachts wakker van werd, was dat ik gewoon de verkeerde borst eraf gehaald had. Of de verkeerde borst had geopereerd. En dat is gelukkig allemaal nooit gebeurd, maar dat zijn wel dingen waar je dan... Maar dat heb je hier niet mee. Je hebt maar 1 alvleesklier.
Dus ik ken niet de verkeerde pakken.
Dat is jouw geluk eigenlijk.
Dus dat heb ik daarbij eigenlijk nooit zo gehad. Alleen is het wel zo, als je zo'n hele zware operatie hebt gehad met heel zwaar bloedverlies en alles, dan had ik altijd wel moeite om in slaap te komen. Ja.
En uit angst dat het misgaat alsnog? Of,
dus je weet dan nooit hoe het op die C gaat. En weet je wel. Ja. En ik heb dan ook wel eens dat ik dan... 's nachts voordat ik ging slapen om 11 uur... dat ik dan toch nog even belde van... is die stabiel en noem maar op.
Ja. God. Dan toch willen we even naar... misschien wel het moeilijkste... maar misschien ook het meest dankbare onderdeel van je vak. Want je moet heel vaak de mededeling brengen aan mensen... dat het... er niet goed uitziet.
Ja.
Of dat het binnen afzienbare tijd afgelopen is misschien zelfs. Ja. Dat doe je al heel veel. Dus daar ben je ervaren in geworden. Maar met welke... Hoe begin je zo'n boodschap?
Ik moet al denken aan die film De Marathon. Heb je die gezien?
Natuurlijk.
Ja. Dat stuk taart zit te eten.
Ik heb die niet vertellen.
Ja, wat een geweldig film.
Dan komt hij bij de arts en dan... Dan wordt hem verteld dat hij terminaal is. En dan zit die arts tegelijkertijd een stuk taart eten.
Ja. Okay. Ja.
En op het moment dat hij die boodschap geeft, zegt hij ook nog... Oef, goede taart.
uit laksheid of is dat strategie?
Nee, dat is natuurlijk gewoon...
Dat is de joke.
Dat is geweldig. Ja, die hele film is natuurlijk... is daar boordevol humor. Dat is helemaal geweldig.
Maar wat is... Daar moet dus ook een soort idee of een strategie bijna achter zitten. Hoe begin je zo'n boodschap?
Kijk, wat het beste is om gewoon duidelijk te zijn en niet eromheen te draaien. En dat wordt over het algemeen verreweg het meest gewaardeerd. En dan probeer ik altijd ook aan jonge artsen duidelijk te maken dat het heel belangrijk is dat je moet luisteren. En dat je met name stiltes ook moet laten vallen om de mensen echt de kans te geven om de vragen te stellen die ze echt willen weten.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel mensen die... Ja, die vinden het prima dat je duidelijk bent geweest. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dan vinden ze het wel goed. Maar je hebt een hele hoop jonge mensen hebben natuurlijk nogal de neiging om dan eindeloos maar hun verhaal te gaan doen en dit. Ja. En dan zitten die mensen helemaal niet op te wachten. En anderen zitten er wel op te wachten. Maar dan moet je ze de kans geven om al die vragen te stellen en zo. Ja. Dus snel duidelijkheid bieden. Niet omheen draaien. En daarnaast gewoon heel goed luisteren naar de patiënt.
En dat is eigenlijk in zin 1 zeggen, mevrouw, het ziet er heel slecht uit. Is dat
niet in zin 1, maar wel in zin 2.
Ja.
Dus,
En reageren patiënten grillig op zo'n bericht? Of is het altijd hetzelfde?
Kijk, laat ik eerlijk zijn. 9 van de 10 die voelde het al aankomen.
Ja, precies.
Want
ja.
Dat is wel heel duidelijk. En dat is ook vaak een zin waar je mee kan beginnen. Dat je zegt van, ja, god, wat denkt u zelf? En ja, dus, maar ja, het is ook een kwestie van een beetje aanvoelen. De een die heeft er heel veel moeite mee. En de andere, die had het al lang zien aankomen. En zo. Dus,
heb je al zo'n gesprek gevoerd waarvan je achteraf dacht, dit heb ik niet goed gedaan? Dat had ik
zeker. Kijk, en wat ik ook altijd deed, is dat wanneer ik zo'n gesprek gevoerd had en de patiënt was uiteindelijk overleden en noem maar op. Dan had ik, en dat noemde ik altijd een nazorggesprek. Dat nodigde ik altijd na 6 weken of 2 maanden. Nodig ik de familie uit. En dan vroeg ik van, god, hoe vindt u dat het gegaan is? Hoe heeft u het gesprek ervaren? Etcetera, etcetera. Ja. Nou, en van die nazorggesprekken, daar heb ik ontzettend veel van geleerd.
Of wat mensen jou teruggeven.
Tuurlijk. Dat is heel belangrijk om gewoon feedback te krijgen. Van, mijn dokter, dat had u anders moeten zeggen. Of weet je wel, ja, dat is gewoon een continu leerproces.
Ja.
En dat heb ik altijd gewoon heel belangrijk gevonden. En ik hoop dat dat heel veel mensen doen.
Hoe heb jij die gesprekken eigenlijk ervaren, Bart? Jij hebt denk ik bij je moeder ook wel zo'n gesprek gevoerd, toch?
Ik ben er 1 keer bij geweest. Maar niet eens bij de definitieve boodschap. Dat werd dan, daar waren mijn ouders en dan werden wij gebeld gewoon door mijn ouders. En of we waren daar thuis en dan werd het daarna aan ons verteld, zeg maar. Ik was daar 1 keer bij en toen, ik had al veel vragen eigenlijk. Ik bekroop mij toen het gevoel, mijn broer eigenlijk ook van, waarschijnlijk onterecht van, doen we hier wel genoeg aan? Kan er niet wat meer gebeuren? Is dit waar we het mee moeten doen? Snap je? Dus dat was niet heel, heel prettig, maar het was, waarschijnlijk volledig onterecht. Omdat de mensen aan de overkant van de tafel wel degelijk weten waar ze het over hebben. Maar dat... dat herinner ik me er wel van, ja. En Kasper, het is misschien een beetje een grote vraag, maar we praten nu soms een beetje luchtig over. Maar ik heb een aantal documentaires gezien. En eerlijk, het is eigenlijk gewoon een eindeloze stroom van droevigheid en narigheid wat je meemaakt. En als je dat al zo lang meemaakt, wat leer je daarvan als mens? Of hoe vormt dat jou als mens?
Nou, kijk, allereerst heb ik wel een motto dat... kijk, aan mijn leven komt er uiteindelijk ook een einde. En ik wil dan achterom kunnen kijken dat ik het gevoel heb... ik heb toch wel wat gedaan voor de mensen.
Ja.
Dat vind ik heel belangrijk. Mm. En ik hoop dat iedereen dat eigenlijk zou doen. En dan weet ik ook dat de wereld er een heel stuk beter uit zou zien.
Ja.
Dat is één. En de andere kant van de zaak is dat... ik zou bijna zeggen dat ik in Rotterdam geboren ben. En wij hebben toch nog hier echt wel het uitgangspunt van de schouders eronder. En ik kan me wel iedere keer het hoofd in de schoot gooien en denken van dat wordt allemaal niks.
Ja.
Maar ik heb gewoon zo'n fantastische club mensen om me heen. En daar horen ook voetballers bij. En daar horen ook clubs bij die allemaal echt een steun in de rug zijn in het gevecht wat we aan het leveren zijn.
Ja.
En dat is gewoon, dat is een fantastische uitdaging. We hebben de Rotterdamse haven. Nou, we hebben het, ik weet niet of je dat ook volgt, maar het havengala wat dan voor mijn stichting wordt gehouden. Ja, daar worden gewoon 1 miljoen opgehaald. Ja. Dat is helemaal geweldig.
En dat heb je ook te danken aan al die voetballers die je hebt leren kennen.
Ook, tuurlijk. Ook grotendeels. Ja, zeker. Die hebben een hele hoop jongens die allemaal... ik zal nooit vergeten dat we met Feyenoord kampioen geworden waren. En dat was op een zondag en maandag was het gala van mijn stichting. Nou, wie komen er om 10 uur binnen? Dirk en Gio.
Ja.
Nou, dat was onvergetelijk voor mij. Dat is, en waarom Dirk een geweldige speech had. Die zei, ik had een droom. En die is gisteren uitgekomen. En Kasper heeft ook een droom. Nou, toen was die hele zaal die was muisstil. Dat was echt geweldig. Dat was heel leuk.
En wat is die droom dan, die jij hebt?
Nou ja, dat we natuurlijk een goede behandeling vinden.
Ja.
Dat is, dat moet gewoon. En dat is gewoon super belangrijk.
En hoe ver zijn we daar vanaf? Is dat nog een ver gezicht?
Nou, laat ik het zo zeggen. We gaan heel erg de goede kant op. We staan nu echt op een punt om alle nieuwe dingen die we ontwikkeld hebben, om die nu ook daadwerkelijk te gaan toepassen.
Okay,
Dus dat is gewoon super. Alleen, dat kost gewoon heel veel geld. En maar we gaan gewoon door. En
Support Kasper, dat heeft... altijd financiële bijdragers nodig. Dus we kunnen ook deze podcast even gebruiken.
Ja, nee, maar dat is super belangrijk. Ja. En nogmaals, ja, dat gaat hartstikke goed. Alleen, ja, we moeten door. Dat is belangrijk. Want een stichting oprichten en geld binnenhalen in het begin, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar nu moeten we er gewoon, we moeten doorgroeien. We moeten upscalen, zoals het heet.
Bij deze. Wij sluiten altijd af.
Ja, ik heb nog even iets geregeld voor jullie allemaal. Kijk, ik wist dat er vandaag een beetje... we hebben veel luchtige dingen gedaan de afgelopen weken. En vandaag stond er wat zwaarder op het programma. Dus ik denk, ik moet toch even iets regelen dat we met een beetje een vrolijke noot kunnen eindigen. Dus dan heb ik mijn vrienden van Your Surprise. Ik moet het... YourSurprise.nl. Ik moet het heel goed
uitspellen.
Your Surprise.
Waar staat jouw verrassing?
Ja,
in het Engels.
Gewoon Your Surprise.nl. Daar heb ik even contact mee gelegd. Ik heb gezegd, joh, luister, zus en zo. We hebben een grote gast. Kasper van Eijk komt. Kunnen we niet wat regelen? Want we moeten toch een beetje met een lach op het gezicht weg. Dus ik heb gewoon een gigantische grabbelton opgestuurd gekregen. En we gaan wat dingen uitdelen. Dus meneer van Eijk, we hebben speciaal voor u een gepersonaliseerde... Mensen erg je niet voor op Curaçao.
Oké. Wat lach je, joh.
Ik kijk even mee. Ik zie Dikkie Advocaat. Oh. Ik zie Cor Pot.
Sorry. Wat mooi, man.
Dat is een kleine geitje.
Geweldig.
Ik werd van de week opgebeld door op maandagavond door Madelon. Helemaal Thomas' vriendin helemaal in de stress. Dus ik moest wat dingen regelen, dingen aanleveren. Dus speciaal voor haar heb ik een geweldige YourSurprise.nl onderbroek geregeld. Met Bart Vriendschap erop en een aantal hartjes.
Nou, kom maar door.
Heb ik er voor Bart eentje. Voor Laura eentje, moet ik zeggen. Met mijn eigen hoofd erop. Ja. En ik weet niet waarom er allemaal hele grote aubergines op zitten.
Voor hun bed vanavond, lekker.
Ja, dat.
Bedankt, YourSurprise.
En voor de luisteraar die het liefste berichtje deze week naar ons stuurt op Instagram, hebben we een hele mooie Milka-reep. Met ook het hoofd van Bart Vriends onder andere erop.
Nice, mooi.
En dat is allemaal van onze vrienden van www.yoursurprise.nl. We hebben nog een kortingscode ook. Corpot 25, ja. 25% korting. Ja. Valentijnsdag komt eraan. En de code is ook na Valentijnsdag nog beschikbaar.
We maken een geintje over op de manier waarop je dat uitspreekt. Want we kregen een berichtje van een luisteraar die na 4 keer luisteren nog steeds niet doorhad wat jij vertelde. Josh Price, wat zegt die gozer? Hij heeft zelfs aan zijn vriendin moeten vragen die logopediste is.
Ik ben helemaal klaar mee.
Wat zegt die gozer nou? En toen hebben ze het traag afgespeeld. En toen hebben ze ontdekt dat Your Surprise.
Ja, ze hebben AI ervoor moeten gebruiken om het uiteindelijk. Ze hebben het alle talen moeten doen. YourSurprise.nl, zo moet ik het niet. En die link zit ook gewoon in de show notes.
Is ook goed, is ook goed.
Daarom zeg ik altijd, link in de show notes. Zo moeilijk is het allemaal niet.
Goed, dan de aanraders van de week. Kasper, wat heb je ons te vertellen?
Ja, ik denk, ik heb je verteld, ik ben een fietser, dat vind ik maar geweldig. Mm-hmm. Met mijn stichting hebben we in september de Mont Ventoux beklommen.
Mooi, ja.
Ja, dat is echt voor iedereen een aanrader. Dat moet je echt gewoon een keer in je leven
hebben. Ik zou dat heel graag een keer willen doen. Ik weet niet, zou jullie daar zin in hebben?
Ja, zeker.
Ik zou dat echt...
Lijkt me ook fantastisch.
Mag dan in de auto achter jullie?
Nee, jongen, dat moet je toch een keer doen, man.
Je weet niet wat je meemaakt. Het is echt zo fantastisch. En als je dan boven bent, ja, het is
En wat is het specifiek gewoon wat het voor jou zo mooi maakte?
Ja, het is... Allereerst is het natuurlijk een begrip, de Mont Ventoux. Ik kijk heel graag naar het wielrennen. Dat vind ik echt geweldig. Maar als je dan 21 kilometer lang aan het klimmen bent... en dat je dan uiteindelijk daar... je komt op een gegeven moment boven de boomgrens. En, en dan krijg je nog dat laatste stuk... Ja. wat helemaal verschrikkelijk is met percentages... dat wil je allemaal niet weten. Ja. Maar als je dan dat uiteindelijk gehaald hebt en boven bent... en ja, dat is... dat je boven alles uitkijkt. Het is net of je bij wijze van spreken in de hemel terechtkomt. Het is echt geweldig.
Waanzinnig,
Het is waanzinnig.
Afdaling ook meegepakt? Of doe je dat?
Ja, die afdaling heb ik ook gedaan. Ja.
Er staan er nog van die dingen op de weg gekalkt nog steeds. Kom op, Jalaberg en...
Alleen Richard.
Nee, niet meer. Maar het is echt een aanrader voor iedereen om dat gewoon... En ook om daar gewoon natuurlijk voor te gaan trainen. Ja. Dat is, je fietst er niet zomaar omhoog. Dus dat is...
Gaan we een keer doen, Vaar.
Nice.
Ik zie het wel zitten. Oké, Maarten?
Ik heb een keer geen aanrader, maar ik heb eigenlijk een verzoek aan de luisteraar. Okay, ja. Nee, geen afrader. En dat is nogal een vervelend verhaal. Ik heb een aantal jaar geleden... is mijn vader een Palestijnse man, Shardy heet hij, gaan begeleiden... die al een tijd in Nederland was, maar die zijn leven hier nog niet helemaal op de rit kreeg. Mijn vader is toen een soort van zijn mentor geworden. En hij is vervolgens een goede familievriend van ons geworden. Heeft kerst bij ons gevierd. En Ja, wij zien hem af en toe. Maar zijn hele familie zit nog in de Gazastrook. En dat is, ja, iedereen heeft het op het nieuws kunnen zien. Dat is de afgelopen maanden zo gigantisch geëscaleerd dat, ja, ik ga niet in detail treden, maar hetgeen waar zijn familie nu doorheen gaat daar, dat is echt, dat meen ik serieus. Ik heb daar echt nachten van wakker gelegen en dan is het nog saai op enige afstand. Zijn hele familie zit nu met zijn ouders, met zijn zussen. Hij heeft nichtjes van 1,5, hij heeft een nichtje van 3, hij heeft een nichtje van 4. Die zitten in één kamer, die zijn van Noord-Gaza naar Zuid-Gaza te voet gegaan. Er is geen eten meer, er is geen drinken meer, er is helemaal niks meer. En hij is een GoFundMe actie gestart om toch te proberen wat geld daar te krijgen. Omdat eten is eigenlijk, het is bijna niet meer te betalen. Überhaupt het hele leven is daar. Als er al iets te verkrijgen is het bijna niet te betalen. Dus hij probeert wat financiële steun in Nederland bij elkaar te krijgen. Dus mijn aanrader of verzoek van deze week zou willen zijn: iedereen die iets kan missen, al is het een paar euro. De link voor de GoFundMe staat in de show notes. En het zou erg fijn zijn als en ieder die daartoe in staat is, iets zou willen delen.
Met mooi. En het is een fantastisch lieve vent ook. Shadi, toch?
Ja.
Ja. Oké, mooi. Thomas?
Ja, ik ben een serie gaan kijken op Apple TV. Slow Horses heet het. Het is een Britse serie.
Hè? Horses.
Horses. Ja. En het is een serie met Gary Oldman. Ik denk dat je hem zou kunnen kennen van Batman. Daar speelde hij agent in, maar dat is een fantastische acteur. En het gaat eigenlijk over de MI5, Britse geheimagenten. Eigenlijk het afvoerputje daarvan, dat komt in zijn kantoor terecht. En dat is een mooi verhaal. Maar het mooiste aan die serie is de openingssong. En die is van Mick Jagger, Strange Game. Dus dat is eigenlijk mijn aanrader, dat nummer.
Mooi, liedje eigenlijk,
ja. Ja, ja, ja.
Mooi. Oké, ik heb ook al iets zwaars zitten kijken. Ook een beetje in het thema, iedereen kent het programma waarschijnlijk. Het heet Dat is Over Mijn Lijk, gepresenteerd door Tim Hofman. Het zoveelste seizoen is nu al een tijdje van start. Het is geen vrolijke tv, want ze volgen jonge mensen, min of meer van onze leeftijd, met kanker en een hele slechte diagnose, meestal in de laatste fase van hun leven. Dus ze worden gevolgd met uitslagen, met gesprekken, maar ook dat ze begraafplaats gaan uitzoeken. Laatste wensen in vervulling mee. Het is zware tv, maar het wordt wel heel mooi en menselijk gebracht. Tim Hofman doet dat erg goed, moet ik zeggen. En ik vind het altijd, ja, het is wel zwaar om naar te kijken, maar het is ook een soort van belangrijk om naar te kijken, omdat je ziet gewoon mensen die zo zijn als jij en ik, die van de een op de andere dag een dramatische boodschap krijgen en het leven krijgt een hele andere wending, zonder dat ze er ook maar iets aan kunnen doen. Dus het zet de boel ook wel in perspectief, en dat je ook gewoon, ja, geluk hebt als jij niet degene bent die dat moet meemaken. En daar maken ze ieder jaar weer een mooie serie over, vind ik. Dus ik raad de mensen aan om daarnaar te kijken. En dan sluiten we altijd af met een liedje. Ik hoop dat je iets optimistisch voor ons hebt, Casper. Maar vertel, waar gaan we naar luisteren?
Ja, ik weet niet of jullie het nummer hebben, maar
we hebben alles. De database is groot.
Mooi. Hey, dan doen we Malle Babbe.
Oké.
Rob de Nijs.
Lekker.
Rob de Nijs.
Rob de Nijs. Ja.
En waarom?
Ja, omdat een heel goed maatje van mij, dat is Fons Groenendijk. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie voetbal het zegt.
Mm-hmm, ja.
Ja, die idee op trainingskampen deed hij dat altijd. Als we dan, je weet, op trainingskamp heb je altijd één avond vrij. En dan
de bonte avond.
Dan gingen we de bonte avond en gingen we de kroeg in. En dan stond hij echt op de bar, stond die mannen. En dat deed hij zo fantastisch, geweldig. Dus,
dat leek me geen druk te maken, maar dat blijkt hij toch te zijn.
Fons is een feestbeest, ja, dat weet je niet.
Oh, schitterend.
Dat is geweldig.
Leuk.
Dat is echt fantastisch, vent. Maar dat kan hij zo geweldig uitvoeren. En ik dacht, we gaan naar de voetballers, dus... Dat
mooi.
Is echt,
mooi.
We gaan op internet speuren naar de versie van Fons Groenendijk. En als we die niet kunnen vinden, doe maar op de neus.
Nee, dat was hilarisch altijd, okay. Zoals hij dat deed. Dus.
Mooi. Dankjewel voor je komst en je mooie verhaal. En succes met
11 maart is mijn werk op televisie te bewonderen.
Mooi.
Dus, op RPL.
Hoe gaat het heten?
Tegengif.
Tegengif. We gaan kijken, Casper. Dankjewel.
Mooi.
Daarbij.
Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan. En bij nacht In de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malababbe, kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malababbe is rond, malababbe is blond. Zoen op je